Geliefde gemeente, hoeveel mensen werden afgewezen door de Heer Jezus die tot hem kwamen? Of welke mensen? Nou, alleen maar die mensen die niet met nood bij hem kwamen. Allen die met nood bij hem kwamen, die werden ontvangen. Maar er waren er wel, die kwamen wel bij de Heer Jezus, maar dan meer om een discussie of zo. Maar dan de kinderen. Hoeveel van de kinderen die bij de Heer Jezus kwamen, werden afgewezen? Die moesten weer naar huis gaan zonder hulp. Ik weet het zo van niet één. Alle kinderen die bij Jezus kwamen, die werden door hem geholpen. Maar hoe kwamen de kinderen bij Jezus? Als ik me niet vergis, kwamen alle kinderen bij Jezus via hun ouders. Of misschien ook anderen daaromheen, maar in elk geval via volwassenen. Heel bekend is natuurlijk die woorden uit Markus 10 bijvoorbeeld. Zij brachten de kinderen wat hij ze aanraken zou. En daar is ook dat versje van. Eens brachten de moeders, maar dan mag je ook zeggen, eens brachten de vaders hun kinderen tot Jezus. Maar het geldt van al die andere kinderen. Dochtertje van Jairus, daar kwam Jairus bij Jezus. Kind van de Canaanese vrouw. En daar kwam dus die Canaanese vrouw, die moeder, voor haar dochter. Het geldt ook hier. De koninklijke hoveling. Iemand uit het hof van koning Herodes Agrippa. De zoon is ziek. De vader komt voor hem. Maar is wonderlijk, hè? Altijd als de kinderen bij de Heer Jezus komen, dan is dat in de weg van hun vader of hun moeder. Altijd wil de Heer zich ontfermen. Wat mag je dan een verwachting hebben? Wat ligt dan ook een verantwoordelijkheid bij de ouders? Om inderdaad met je kinderen naar Christus te gaan. En dat geldt voor u als doopouders. Zo'n belangrijke taak om je kinderen tot Christus te brengen. En dat geldt voor een ieder. Je zou kunnen zeggen, zolang als de kinderen nog niet zelf kunnen gaan, heeft u de roeping om te gaan. Dat is dan ook wat boven de preek staat. Geloven voor het kind. Geloven voor het kind. Dat zien we namelijk deze koninklijke hoveling doen. En het zijn drie dingen die hij doet namens zijn kind. Drie dingen. Weten. Luisteren. En vertrouwen. Geloven voor het kind. Drie gedachten. Weten. Vers 49. Of nee, vers 47 misschien. Hij ging tot Jezus en bad hem. Luisteren. Vers 50. De mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. En vertrouwen. Vers 53. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dus geloven voor het kind. Weten, luisteren en vertrouwen. Als eerste, weten. Weten. Weten waar je kind moet zijn. Weten hoe hard je kind het nodig heeft. Moet ik denken aan een vraag die een van de catechisanten gisteravond stelde. Ik kwam hem zo tegen 's avonds en we raakten aan de praat. En een van de vragen die hij me stelde was: dominee, maakt u zich zorgen over ons? Hoe kwam die daarbij? Dat is wel een belangrijke vraag, hè? Maakt u zich zorgen over ons? Misschien dacht hij wel, hij zal zich vast meer zorgen maken over de jeugd dan over de ouders. Want in de Koningsnacht, de ouders liggen netjes op bed en de jeugd staat bij de rotonde. Zaterdagavond, de ouders, die gaan netjes bij elkaar op bezoek en de jeugd die gaat in het dorp op bezoek of zo. Misschien dat. Maar het is natuurlijk niet waar, hè? Dat je alleen zorgen moet maken om de jeugd. Ik doe het niet altijd evenveel en niet altijd genoeg. Maar ik maak me zorgen om iedereen die buiten Christus leeft. Of je nou jong bent of oud. Iedereen die buiten de Heer Jezus leeft, die loopt gevaar. En er is reden als ambtsdrager om je zorgen te maken. Maar dat is een mooie vraag. Als een jongere je de vraag stelt, zeg, maak je zich zorgen om ons? Het is een mooie vraag als uw kind dat tegen u zegt. Vader, moeder, maak zich zorgen om mij. Maakt u zich zorgen om uw kinderen? Ik hoop het. Ongetwijfeld op een bepaalde manier ook. En toch. Toch denk ik soms. Maakt u zich wel genoeg zorgen? En dat denk ik van mezelf ook, maar dat denk ik van u ook. En waarom? De afgelopen 2 weken waren 2 gelegenheden voor ouders. Om iets van die zorgen als het ware kwijt te kunnen. Het was een avond voor de opvoeding. Voor alle ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. En hoeveel ouders zijn dat er ongeveer? Nou, dat zijn er 60. En hoeveel waren er? Dat waren er 5. Deze week, of afgelopen week, was er een bezinningsavond met het oog op Koningsnacht. En daarvoor zijn in het bijzonder de ouders uitgenodigd die wat oudere kinderen hebben, zeg maar 12 plus. En hoeveel zijn dat er bij ons in de gemeente? Nou, toch ook wel 50, 60. En hoeveel ouders waren er? 8, denk ik. En natuurlijk, er zijn altijd ouders die goede redenen hebben. En dus het is niet zo dat je zegt, er zijn 60 ouders, we verwachten dat er ook 60 ouders zijn. Maar als er van de 60 5 zijn, of 8, dan is er wel iets mis. Dan is er echt iets mis. Niet om mij. Het gaat niet om dat ik dan goede dingen kan zeggen. Maar als je echt je zorgen maakt om de kinderen, dan maak je van iedere gelegenheid die je in de gemeente krijgt, gebruik. Om er te zijn, om voor de nood van je kinderen toegerust te worden. Dan moet u zich meer zorgen maken, gemiddeld genomen. U moet u meer zorgen maken over uw kinderen. En om die reden maakt een kerkenraad zich ook wel eens zorgen over u. Dat snapt u toch wel? Stel dat u die koninklijke hoveling was. Die man uit de hofhouding van koning Herodes Agrippa. En uw kind was ernstig ziek. Wat zou u dan doen? Dan zou u thuis blijven. Zeg, nou, vanavond heb ik geen tijd. Vanavond heb ik andere dingen te doen. Ik zeg nou een beetje heel scherp. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Maar ik hoop dat u toch iets ervan voelt. Die koninklijke hoveling, die voelde, mijn kind heeft een probleem. En ik kan mijn kind niet goed genoeg helpen. Ik kan er voor mijn kind zijn, ik kan proberen hem te verzorgen, maar ik kan hem niet genezen. Wat moet ik doen? En iedere gelegenheid die hij kreeg om goed voor zijn kind te zorgen, die pakte hij aan. Hij zal naar dokters geweest zijn, die konden hem niet helpen. Hij heeft om zich heen gekeken. Wie kan mij dan wel helpen? En toen hoorde hij dat er een gelegenheid kwam. Want Jezus was weer terug. Hij was weg geweest. Hij was in Judea geweest. Hij was door Samaria getrokken. En daar was hij een paar dagen gebleven. Maar toen kwam de Heer Jezus weer in Galilea. En daar hoorde die koninklijke hoveling van. Jezus is weer terug. Een gelegenheid om naar Christus te gaan. En die gelegenheid die hij kreeg, die heeft hij met beide handen aangegrepen. Waarom? Omdat de nood hem drukte. Hij voelde echt dat zijn kind in gevaar was. En dat gevaar van zijn kind, dat kon hij niet naast zich neerleggen. En dan kon hij niet zeggen, nou we kijken volgende week wel weer. En dan kan hij niet zeggen, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dat benauwde zijn hart. Het moest opgelost worden. Hij wilde redding voor zijn kind. Dat was het eerste wat hij wist. Hij voelde de nood van zijn kind. En ik denk als wij, net als die koninklijke hoveling, ons kind ernstig ziek hebben, dat we ook de nood van ons kind voelen. Dat niemand dat ons hoeft te vertellen. Dat niemand hoeft te zeggen, joh, je moet nodig met je kind eens een keer naar de dokter. Nou, als je ziet dat je kind zwakker en zwakker wordt, dan ga je wel. Als de ene dokter je niet helpen kan, dan naar de andere. En er zijn zelfs mensen die gaan dan naar alternatieve genezers en zo, dat allemaal een beetje dubieus is omdat ze zo graag wil dat een kind geneest. Niemand hoeft te vertellen dat het kind in nood is als die lichamelijk ernstig ziek is. We zouden het toch ook niet hoeven te vertellen. Niet nog een keer hoeven te vertellen dat het geestelijk geldt. En dan weten we dat wel. En dan zeggen we het ook wel tegen elkaar. En dan zeggen we, ja, het is allemaal wel wat. Het gaat niet allemaal goed. Maar is het ook een nood die ons drukt? Is dat een nood waarvan je voelt, als het niet verandert, dan gaat het echt niet goed? Zoals een ziek kind het gevaar loopt te sterven. Zo loopt een onbekeerd kind, een niet wedergeboren kind, het gevaar om te sterven. En de gevaren zijn toch zo vele. En ze groeien op in een wereld waar de zonde nog veel krachtiger is. En van alle kanten op ze afkomt. Dan dat het vroeger was. De nood. Die zou ons moeten drukken. Maar toch ook dat andere. Wat wist die koninklijke hoveling nou nog meer? Hij wist. Jezus is er. En ik moet bij Jezus zijn. Dat Jezus Christus er is, dat weet u ook. Dat hoort u vanmiddag weer. Elke keer als het woord open gaat, dan klinkt daarin ook door, zie, daar is Hij. Of vanuit Hem gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En weet u ook, dat u bij Hem moet zijn. Eigenlijk zijn er nu hier doopouders die dat tegen u zeggen. Die dat ook met hun uitstraling verkondigen. U moet bij de Heer Jezus zijn. Wat er ook is met je kind. Je moet bij de Heer Jezus zijn. Weten. In theorie weten we het allemaal wel. Maar weet je het nu ook zo, dat je net als die man hier, dat je niet meer op je plek kunt blijven zitten? En dat bedoel ik natuurlijk niet alleen. En zelfs niet vooral dat je ergens naartoe gaat. Dat hoort er ook bij. Als er gelegenheden zijn, dat je daar gebruik van maakt, dat hoort er wel bij. Maar dat is niet de hoofdzaak. En daarachter zit die diepe overtuiging, mijn kind moet naar Christus toe. Weet u wat uw kind misschien niet beseft? Wat uw kind zo druk is in de wereld waar hij niet bij stil wil staan? Weet u het echt dat uw kind in nood is als hij de wereld ingaat? Weet u het wat uw kind niet weet dat het zo klein is? Zoals hier Jelle en Joël, die nog geen idee hebben. Weet u het, om zo te zeggen, voor uw kind? En als dan uw kind onbekommerd ligt te slapen, of op een andere manier onbekommerd aan drinken is. Weet u dan dat u bij Jezus moet zijn? Weet u het zo dat u bij de Heer Jezus niet weg kunt blijven? Er zijn er ouders die dat zo diep beseffen. Die kant is er ook, hé. Ik heb aan de ene kant iets gezegd van de zorgen die ik me soms maak. of we wel echt de nood van onze kinderen voelen. Aan de andere kant is er ook, ik kom ze ook tegen, ouders die worstelen voor hun kinderen. Die zeggen, ja dominee, dat weet ik. Ik weet dat het niet goed gaat met mijn kind zoals het nu gaat. En ik weet dat ze bij de Heer Jezus moeten zijn. En als mijn kind er niet voor bidt, dan ga ik ervoor op de knieën. Iedere dag. Dat is het eerste. Weten. Bij geloven hoort weten. Beseffen. Het tweede. Luisteren. Maar dan komt daar die man, die koninklijke hoveling. Die komt daar waar de Heer Jezus is. En hij stelt die vraag, die belangrijke vraag, die noodroep. Dus mijn zoon ligt op sterven. Help hem, maak hem alsjeblieft gezond. De Heer Jezus die geeft een beetje een indirect antwoord. Of eerst zegt hij even wat anders. Voordat de Heer Jezus aan het werk gaat, moet hij dit benoemen. Als jullie geen tekenen en wonderen zien, dan geloven jullie niet. Dat is iets wat die man als het ware in zijn achterhoofd moet houden. We komen er ook nog wel op terug, wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Even, ja, houdt hij, zou bijna zeggen, een soort theoretische beschouwing. En zou die hoveling kunnen denken, wil hij me nou niet helpen? Hij praat maar over andere dingen, hij praat maar over theorie. Maar het gaat om praktijk, mijn kind is in nood. Maar zo kan het soms zijn dat de Heer zegt, wil je nou echt het goede voor je kind, dan moet ik je eerst iets anders vertellen. Dan heb je eerst onderwijs nodig. Maar dat doet de Heer Jezus niet om dan maar eromheen te praten. Dat doet hij niet met de gedachte, nou van uitstel komt wel afstel. Dat gaat hem wel helpen. Maar hij wil zo graag dat die man in zijn hart gaat kijken. Heb ik er nou echt nodig? Hij wil er om gebeden zijn, staat er ergens in de Bijbel. Het is Gods verlangen dat wij bedelaars zijn bij de troon van de genade. En daarom is het zo vaak zo dat hij niet bij de eerste beden verhoort. Ook verderop in de Bijbel komen we dat telkens weer tegen. Dat de Heere wil dat we gedurig bidden en niet vertragen. Dat we niet, als het maar even niet goed gaat, denken, nou laat dan maar. Maar dat we juist des te dringender bij hem komen. Heer Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Zo legt dan hier die koninklijke hoveling dat voor de Heer Jezus neer. Kom haastig af, voordat mijn kind sterft. Dan laat de Heer Jezus er geen gras over groeien. En dan, na die tweede vraag, geeft de Heer Jezus antwoord. Ga heen, uw zoon leeft. Dat is iets wat deze man niet kan zien. Hij is een paar dorpen verderop. Zijn zoon ligt daar thuis, kilometers verderop. Hij staat hier, hij heeft geen idee wat er gebeurt met zijn zoon. Jezus zegt, ga heen, hij leeft. En dan staat hier niet, hij ziet dat zijn zoon weer leeft. Nee, hij geloofde het woord dat Jezus tot hem zei. En ging heen. Hij geloofde. Dat is nog niet het volle geloof. Dat zien we aan vers 53. Hij geloofde zelf en zijn gehele huis. In vers 53, daar komt uiteindelijk ten volle dat komen tot geloof. De volheid van het geloof is daar. Maar hier is wel, je zou kunnen zeggen, een eerste stap van het geloof. U kent vast ook wel die uitspraak. Maar ja, hoe kom je nou aan de zaligheid. Je moet het gewoon geloven. Dat is niet onbijbels. Maar je kunt zeggen, dat is de helft van het antwoord. Als mensen zeggen, geloof gewoon wat er staat in de Bijbel, dan hebben ze gelijk. Dat moet u ook doen. Je mag niet twijfelen aan wat de Heer zegt. Je zou kunnen zeggen, in het komen tot geloof, daar is een onderdeel van eenvoudigweg serieus nemen wat God zegt. Hier staat het. En zo is het. Alleen nog een keer. Dat is in feite maar de helft. He, dus dan moet u niet zeggen. Dat is het. Alsof de beslissing van ons hoofd het hele geloof is. Maar dan moet u ook niet zeggen, dat is mij te oppervlakkig, dat stelt niks voor. Alsof God niet vraagt, omdat u eenvoudigweg gelooft wat hij zegt. Geloofsgehoorzaamheid. Simpelweg luisteren naar wat de Heere zegt en geen tegenwerpingen meer maken. Deze man had zoveel reden om tegenwerpingen te maken. Er was natuurlijk in de tijd, was er geen telefoon en zo, geen, ook niet een auto wat je even heen, waarmee je even heen, snel heen en weer kon gaan. Als die nu bij de Heer Jezus weg zou gaan. En het zou niet goed gegaan zijn. Dan had hij geen tweede kans meer. Voordat hij dan weer bij de Heer Jezus terug zou zijn om te vragen, Heer Jezus, was niet genoeg? Wat bedoelt u nou precies? Of wilt u het nog een keer proberen? Of doet u het nog anders? Voordat hij, ja, dat kon zijn, zou zijn zoon alweer gestorven zijn. Je zou je kunnen voorstellen dat die man zegt, ja maar Heer Jezus, voordat ik wegga, wil ik het wel heel zeker weten. Ik wil wel een bewijs. Geef me maar een teken in de hemel. Maar wat dan ook, een regenboog of iets. Geef me eerst een teken en dan zal ik gaan. Laat me eerst iets ervaren. Dan wil ik geloven. Dat zegt hij niet. Het is zo eenvoudig. Jezus zei tot hem, ga heen. En hij geloofde het woord. Geen tegenwerpingen meer. Dat is wat de Heere van ons vraagt. Waar de Heere recht op heeft. Zijn woord is waarachtig. En dan moeten we niet zeggen, ja maar dat gaat zomaar niet. Of ja maar dan moet ik wel eerst dit. Of ja maar zo moeilijk hoeft het ook niet. Wat de Heere zegt, eenvoudigweg geloven. Voor het komen tot geloof. Maar ook voor Gods hulp in alle dingen. Voor Gods leiding. Als de Heere spreekt, dan moet je niet aarzelen. Als je duidelijk weet wat Gods wil is, wat Gods opdracht is, dan moet je niet zeggen, nou dat kan later nog wel of ik vind het nu te ingewikkeld. Dan vraagt de Heere dat wij luisteren. Dat wij, mag ik het zo zeggen, dat wij die stap zetten die de Heer wijst. Voor jezelf, ook voor je kind. Wat zijn wij dan vaak traag? Want u hebt natuurlijk al zat in de Bijbel gelezen. Zoveel. Waar u nooit naar geluisterd hebt. We lezen zoveel, we horen zoveel wat we naast ons neerleggen. Maar de Heere vraagt, hoor je wat ik zeg? Doe je wat ik zeg? Ja, maar hoe moet ik dat nu doen? Hoe krijg ik nou mijn hart zover? Nou, hier gaat het eigenlijk nog niet helemaal over de overbuiging van het hart. Dat komt zo. Maar het gaat hier nog over de erkenning in het verstand. Overtuiging, wat God zegt, is waar en daar ga ik geen tegenwerpingen meer bij maken. Daar kun je ook je kinderen in voorgaan. Moet je ook je kinderen in voorgaan. Want het is erg als de kinderen zeggen, ja, mijn vader en moeder zeggen wel dat ik dit moet of dat moet. Maar als ik naar hun eigen leven kijk, dan hebben ze iets uit de Bijbel gelezen. En de volgende dag doen ze totaal iets anders. Die luisteren zelf ook niet. Dat is erg. Als je kinderen merken dat je er zomaar een loopje mee neemt. Als ze het gevoel zouden kunnen krijgen, ja, de Bijbel kun je eigenlijk alle kanten mee op. Als je zin hebt, luister je. Als je geen zin hebt, luister je niet. Als je uitkomt, dan doe je er wat mee. Als je niet uitkomt, dan wacht je nog een jaar. Als wij dat doen, doen onze kinderen dat ook. En doen ze misschien nog wel een schepje bovenop. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Niet morgen, heden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Dat is het tweede. Luisteren. Maar dan het derde. Want je komt er wel achter. Je hart is er maar zo niet in mee. Luister wat God zegt. Dat is nog iets anders dan van harte geloven. Ik geloof dat iedereen die daar ervaring mee heeft, ook deze ervaring heeft. Iedereen die het woord van God ging serieus nemen, die voelde, ik mag er geen jamaar meer bij hebben. Ik moet simpelweg doen wat de Heer van me vraagt. Dat ieder dan ook gaat merken. Ik doe helemaal niet zomaar wat de Heer van me vraagt. Ik zou hem onvoorwaardelijk moeten geloven. Maar wat is het moeilijk? En als ik op het ene punt het echt geloof, dan geloof ik het op het andere punt nog niet. Denk aan wat deze vader doet. Hier één ding gelooft hij echt. Hij gelooft dat Jezus machtig is zijn zoon te verlossen, te genezen. En toch mist er nog iets. U gelooft echt dat God voor u wil zorgen. Maar u gelooft niet echt dat uw zonden vergeven zijn. Wat is daarvoor nodig? Geloven dat je zonden vergeven zijn. Dat is niet maar een besluit in je hoofd. Maar dat is de overgave van je hart. En de overgave van je hart, dat is een geheim. Dat is een geheim tussen God en je ziel. We zouden het moeten. Dat is simpel genoeg. We hebben geen enkele reden, geen goede reden, om niet onszelf onvoorwaardelijk over te geven aan de Heer. Maar in de weg van de zondigheid, sinds de zondeval, zijn we er allemaal niet meer zo van. Helemaal niet meer. Zoals we vanmorgen hoorden. Eigen baas. Eigen keuzes maken. Jezelf helpen. Jezelf redden. Zijn we toch meer van. Dus je kunt wel soms op een bepaald terrein naar God luisteren. Maar nog weigeren om met het diepst van je hart je aan God te geven. Maar dat is nu wat hier wel gaat gebeuren. Bij deze koninklijke hoveling. Hij gaat in geloofsgehoorzaamheid. Hij gaat naar huis. En dan is hij een poos onderweg. Er gaan heel wat uren overheen. Zo kunnen we uit de tekst opmaken. Uit vers 52. Dan is hij een poos onderweg. En ergens op die weg van Kana naar Capernaum. Daar ontmoet hij een dienstknecht. En hij vraagt, joh, maar wat doe je dan? Wat is er? En hij ziet wel aan zijn gezicht, nee, zijn zoon is niet gestorven. En dan vertelt hij het. Uw zoon leeft. Uw zoon is beter met hem geworden. Wanneer dan? De zevende uren. Dus dat is zo net na de middag. En dan is die man zo vol verwondering. Zegt hij, toen de zon net over hoogtepunt heen was. De zevende uren stond ik bij Jezus. En toen zei de Heer Jezus, uw zoon leeft. En u vertelt u precies op dat moment, merkten we dat het beter ging met hem. Dit is van de Heer, dat voelt hij zo duidelijk. Daar kan hij niet meer omheen. En dan breekt er iets bij hem. Dan breekt er iets. Want dan staat er, en hij geloofde zelf. En zijn gehele huis. Dus er staat nog een keer, hij geloofde. Er staat er niet, toen geloofde ook de rest van zijn huis. Nee, maar toen geloofde hij. En dat past nu bij wat er staat in vers 48. Jezus dan zei tot hem, tenzij dat gij de tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. En nu ziet hij dat. Een teken. Een wonder. En dat slaat naar binnen. Dat doet zoveel met hem. Hoe dat precies in zijn hart gewerkt heeft, dat weten we niet. En tegelijk weet er ook iets van. Hoe werkt nou de Heer in je hart? Daar kan de Heer een teken voor gebruiken. Daar kan de Heer een eenvoudig woord voor gebruiken. Maar altijd is dit hetzelfde. Het is altijd zo dat de Heer je komt verrassen. Dat de Heere zo duidelijk voor je wordt. Dat je ogen open gaan. Dat is ook het beeld dat de Bijbel vaak gebruikt. De blinde ogen van je hart die gaan open. En je zegt, ja maar nu zie ik het pas echt. Hoe kon ik zo blind zijn dat ik het niet zag? Hoe kon ik zo eigenwijs zijn dat ik het niet echt wilde erkennen? Heb je daar een teken voor nodig? Nou, dat zou niet zo moeten zijn. Het is een verwijt van de Heer Jezus. Tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Dat is een verwijt. Maar er zit er gelijk zo'n genade in. Dat de Heer zegt, ik wil het op allerlei manieren proberen. En ik zal ervoor zorgen dat mensen gaan geloven. En als er dan een teken voor nodig is, dan ga ik een teken gebruiken. Als er dan moeilijke omstandigheden voor nodig zijn, dan ga ik de moeilijke omstandigheden voor gebruiken. Als er dan een bijzondere preek voor nodig is, die zo exact past op je leven, dan ga ik die preek gebruiken. De Heer weet allerlei middelen. En die gebruikt hij zelf. Hij neemt die middelen in zijn eigen hand om binnen te komen in een ziel die uit zichzelf zo hard is. En als je dat al zo merkt. Oh, ik moet wel geloven. Maar hoe moet ik geloven? Wat wijst de Heer dan ook lieflijk de weg? Hij zegt, ik wil het je leren. Maar wel op deze manier. Als je gaat in de weg van hem. Die geloofsgehoorzaamheid van tweede punt. Dat je niet zegt, nou ik weet wel wat ik zou moeten doen, maar dat doe ik niet. Ik ga gewoon mijn eigen gang, ik leid mijn eigen leven. En als God mij dan moet hebben, dan krijgt hij me wel. Als je toch uitverkoren bent, dan kom je er vanzelf wel, zoiets. Dat is nooit de weg die God wijst. Dat kan wel bij uitzondering een weg zijn die God gaat. Maar dat is een uitzondering. Dat je zomaar op een totaal verkeerde plek gegrepen wordt. Maar de gewone weg, de weg die God wijst, is altijd dat je gaat in de weg van de middelen, in de weg van het woord. Dat je luistert naar wat de Heere zegt. En dat je in die weg mag merken. Hij is een verrassend God. Zodat je gaat zeggen, ja, ik heb hem wel gezocht. Maar dat was niet doorslaggevend. Want ik heb hem totaal verkeerd gezocht. Ik heb hem wel gezocht. Maar bepalend was dit. Hij heeft mij opgezocht. Hij is mijn leven binnengekomen. En hij geloofde. Wat is dit geloven? Nou, dit geloven betekent dat hij Christus toeviel. Dat geloven eerst, dat ging erom dat hij de genezing van Jezus kreeg. Hij geloofde dat Christus machtig was en gewillig was om zijn zoon te genezen. Dat is een zegen. Als dat geloof er mag leven en als dat gebeurt. Dat is een groot wonder. En dat gebeurt nog, hè. Doet de Heere nog. Kinderen genezen op het gebed. Ouderen genezen. Dat doet hij nog. Dat is een zegen als het gebeurt. Maar dat is toch niet waar je van leven kan en waarmee je de hemel bereiken kunt. Kijk, er zijn wel genezers in onze tijd. Dan lijkt het wel alsof dat zo'n beetje het hoogste doel is. Als je maar genezing vindt. Als je maar voor de wind gaat in dit leven. Maar dat is nooit wat Christus zegt. Het gaat altijd om iets anders. Als hij genezing geeft. Het doel is dat wij met heel ons hart en heel ons bestaan tot hem komen. Dus dat we niet alleen geloven dat hij ons lichamelijk helpen kan. Maar dat wij geloven dat hij onze zaligmaker wil zijn. Dat we niet alleen in de genezing hem nodig krijgen. Of voor welke tijdelijke noden ook. Maar dat we hem nodig krijgen voor heel ons leven. En heel ons hart aan hem gewonnen geven. En zo gebeurt het hier. Hij geloofde. Dat betekent. Christus werd zijn redder. Christus werd zijn koning. En zijn gehele huis. Hij nam zijn gezin erin mee. En toen kreeg die jongen nog veel meer. Want hij was eerst bij de Heer Jezus gekomen. Alleen voor de genezing. En toen dacht hij, als mijn kind maar weer gezond is. Maar nu voelde hij nee. Dan is hij nog niet halverwege. En ten diepste, als dat alles is, heeft hij nog niks. Want als je gezond wordt. En je krijgt nog 10 jaar. Of je krijgt nog 70 jaar daarna. Dan moet je alsnog sterven. En als je nog niet de Heer Jezus kent, heb je nog net zo weinig als aan het begin. Maar nu voelde hij, mijn kind heeft meer nodig dan alleen maar genezing. En ik kreeg meer dan genezing. Dat mogen we geloven. Ook voor onze kinderen. De Heere wil meer geven. Boven bidden en denken. Als wij uitwendige dingen vragen, dan kan het soms als iets heel groots voelen. Tjoh, als dat toch zou gebeuren, zou dat kunnen? Zou dat voor God mogelijk zijn, dat hij ons daarmee zou helpen? En dan kom je erachter. Och, ik bad. Ik bad eigenlijk maar voor het kleine. En de Heer gaf me veel meer. Hij gaf me de zaligheid. Hij gaf me het eeuwige leven. En niet alleen mij, maar ook mijn kinderen. Hier was het zo, zoals we dat heel vaak zien in de schrift, dat het hele huis vanaf dat moment een christelijk gezin is. Dan is nog niet gezegd dat het kind persoonlijk in zijn hart de Heer Jezus kende. Want zoals ik net zei, in de Bijbel lezen we steeds dat de kinderen met de ouders meegaan naar Christus toe. Dan hoeft het nog niet per se persoonlijk te zijn in het hart van het kind. Misschien ook goed om daar nog even een concrete toepassing bij te maken. Kijk, tegenwoordig zijn er steeds meer kerken en gedachten van ja, vooral de kinderen, die moeten het begrijpen. De hele kerkdienst die moet begrijpelijk zijn voor kinderen. Maar hoe meer kerken zich daaraan aanpassen, hoe minder kinderen er nog volwassen worden in de kerk. Wat nu Gods bedoeling is, in heel de Bijbel, natuurlijk ook dat de kinderen er wat van meekrijgen. Maar vooral dat de ouders de tolk zijn. U neemt uw kinderen mee. In het diepe besef, ze horen bij de Heer Jezus. U neemt uw kinderen mee. En u voedt ze daarin op. En u vertolkt ook wat er in de kerk gezegd wordt. En u bidt. Dat is uw grote verlangen. Dat is de bedoeling. Het grote verlangen is. Dat wat je zelf mag horen. Dat de kinderen dat leren kennen. Geloven voor je kind. Je zou haast eens kunnen zeggen. Geloven namens je kind. Een grote verantwoordelijkheid. En tegelijk ligt hier een grote belofte. Want de Heere zegt. In mijn verbond. Wil ik niet alleen voor u een God zijn. Maar ook voor uw zaad na u. Christus wil niet alleen een zaligmaker zijn van volwassenen. Maar hij zegt immers. Laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. Want voor zulken is het koninkrijk der hemelen. Amen.